Oké, prima. Nou, dan gaan we meteen maar van start met het spul. Ja, een hoop spannende dingen gebeurt toch wel eigenlijk. ja, we hadden vorige weken al het verhaal gehoord van de ARIS-problematiek. Dat dus ARIS niet meer werkte. En ja, dat had te maken met een ruimtewandeling die eerder in februari was uitgevoerd. Waarbij kabels waren vervangen en losgetrokken en doorverbonden en nou ja, allerlei dingen. En dat moest vanwege het Bartolomeo instrumentenplatform buiten de Columbus module van het ISS. Daar zitten alle experimenten en die moeten kabelverbindingen hebben naar binnen toe. Nou, daar zit een panel met allemaal chassisdelen van connectors. En dan moeten dus die kabels ingeplucht worden. Zou je zeggen, nou, klusje van 5 minuten, klaar. Nou, dat viel even tegen. Een aantal kabels konden ze gewoon niet erin geplucht krijgen, omdat die pinnen van die mail connectors blijkbaar toch te dik waren. Of zo. Dus het paste gewoon niet. Dus een heel gedoe. En een van de extra wijzigingen was om de kabel voor de ARIS-antenne, die dus vast zat aan dat panel, om die ook om te zetten naar zo'n kabel van het nieuwe systeem, van de 4 kabels die ze aan gingen leggen. Dus die kabel werd in een serie gezet met de kabel naar de antenne. Maar toen werkte het niet meer. Dus, er ging iets mis. Dus we hebben een paar weken zonder ARIS-verbindingen gezeten met de nieuwe apparatuur in de Columbus-module. En toen kwam de vraag, ja, wat doen we eraan? Nou, toen leek het erop dat het nog maanden ging duren voordat er iets kon worden hersteld. Maar toen hebben ze bedacht dat er toch nog een extra ruimtewandeling uitgevoerd kon worden. Zaterdag de 13e maart. Omdat ze toch eigenlijk nog andere klussen hadden liggen die ook nog moesten gebeuren. Waar nu nog even niks van terecht was gekomen. En die waren blijven liggen, zeg maar. Dus toen dachten ze, nou, dan combineren we dat allemaal. Dus toen konden ze aan wat koelleidingen gaan sleutelen. En wat kabels gaan trekken voor nieuwe hoge definitie videocamera's en nog wat dingen. En toen dachten ze, och weet je wat, dan doen we ook meteen die kabels erbij van dat Bartolomeo gebeuren. Bij de Columbus natuurlijk, dan kunnen we dat meteen ook oplossen, want anders blijft dat maar maanden hangen. Nou, hebben ze gedaan. Dus gisteren eerst al die andere klussen gedaan en helemaal aan het eind toch even naar de Columbus natuurlijk om die kabels even erin te pluggen weer. En toen hadden ze al bedacht om die chassisdelen, die gaatjes even wat uit te buigen met een tooltje wat ze mee hadden gebracht met een pin. En daar gingen ze al die busjes allemaal een beetje morrelen dat die wat groter werden, zodat die pinnen van die connectors erin zouden kunnen passen. Nou, bij een stuk of 3 connectors lukte dat inderdaad, maar niet bij allemaal. Eentje lukte niet. En ja, die hebben ze dan maar weer voorzien van een afschermkapje aan het eind. En jammer, daar moeten we een nieuwe oplossing voor zien te vinden. Intussen was dus bekend dat de kabel ook voor de ARIS-antenne niet klopte. En toen hebben ze bedacht, oké, dan sluiten we die gewoon weer aan op de originele manier. Dus die connector is vrij en die kabel die kunnen we dus gewoon weer op de oude manier inpluggen. En dan moet hij het weer doen. Nou, dat heeft hij dus gedaan als laatste stapje in het verhaal. De ARIS-antenne weer aangesloten. En inderdaad, het werkt weer. Want ja, ze konden het niet meteen testen. Dat moest pas vandaag gedaan worden. Om 1 uur vanmiddag onze tijd hebben ze dus de apparatuur in het ISS weer ingeschakeld in de Columbus module op de ARIS, de APRS frequentie op 2 meter en de zaak ingeschakeld dus en ja, het werkt gewoon weer helemaal net als vanouds. Ja, tuurlijk, want de oude kabel zitten we gewoon aan. Maar goed, nou is het dus niet volgens de geplande configuratie, dus ze moeten nou nog iets bedenken om die kabels nou eens allemaal zo te maken dat ze wel passen. En dan kan het dus in de toekomst alsnog weer omgegooid worden. En dan is het weer afwachten wat er dan weer gebeurt met de ARIS-verbinding. Of het dan wel werkt naar de antenne toe. Maar goed, dus. Ja, dat was van de week even spannend. En de ARIS-groep die heeft dat allemaal goed voorbereid met ESA en NASA. En die hebben afgelopen week een uitgebreide persconferentie gehouden. drie kwartier lang met een heel verhaal, heel gedetailleerd uitgelegd wat er allemaal precies aan de hand was met die kabels en die pluggen en die connectors en die dat panel en alles precies helemaal uitgeplozen. En dat hebben ze allemaal gedetailleerd verteld. Best interessant. En die hele persconferentie staat nog online op YouTube, dus die kun je nog terugkijken. En dan kun je precies zien wat er allemaal nou aan de hand was en waar het probleem zat. En ja, toen hebben ze dus gisteren die ruimtewandeling uitgevoerd. 6 uur 47 minuten. Zo'n beetje volgens plan allemaal. En eigenlijk ging bijna alles goed, behalve dan nog weer die ene connector bij de Columbus aansluiting. Maar voor de rest alles prima, ook weer wat kabels voorbereid voor latere dingen die aangesloten moeten worden. En ja, dan kunnen ze met volgende ruimtewandelingen weer mee verder. Dus dat hoofdstuk is voorlopig even afgesloten. En nou moet ESA gaan bedenken wat ze nou precies willen met die kabelaansluitingen bij het paneel aan de buitenkant. Want dat past gewoon niet echt lekker. Misschien moeten ze die kabels helemaal gaan vervangen door andere met connectors die wel passen ofzo. Vreemd genoeg, want je zou denken, die hebben ze toch van tevoren precies uitgekiend en die moeten toch gewoon simpel passen. Dat kan toch niet waar zijn dat je dan hele moeilijke trucs moet uithalen om een plug gewoon en een chassisdeel te pluggen. Maar ja, toch is dat zo gegaan. Dus dat is voorlopig even wat ons betreft klaar. We kunnen voorlopig weer gewoon met ARIS werken en ja, dat gaat dus ook gewoon verder. Er waren intussen wel wat ARIS-verbindingen geweest met scholen, maar dat ging dan allemaal via de andere apparatuur in het Russische deel van het ISS, in de Sviastan-module. En daar hebben ze ja, van die transceiver gebruik gemaakt. Dat werkte ook allemaal prima. Ja, andere grote gebeurtenis. Allemaal CubeSats die gelanceerd moesten worden vanuit het ISS. Er waren op 20 februari een heleboel satellieten gelanceerd richting het ISS. En ja, sommige daarvan die werden gelanceerd vanaf de raket, maar andere die moesten dus vanuit ISS worden uitgezet. Op de bekende manier met het lanceermechanisme aan de Japanse Kibo-module. En vandaag was het zover. Het werd uitgebreid van tevoren duidelijk gemaakt hoe dat werd gedaan, in welke volgorde, met welke satellieten enzovoort. En ja, uiteindelijk bleek het wat uitgesteld te moeten worden wegens technische problemen bij NASA, met misschien de verbindingen of zoiets. Maar ja, uiteindelijk ging het toch allemaal gebeuren. En dat was allemaal live te volgen op internet vanuit JAXA in Japan. Want van daaruit werd dus alles gestuurd en geregeld en gedaan. En de lancering ook eigenlijk uitgevoerd. Er was dus geen astronaut bij nodig. Hoewel de Japanse JAXA-astronaut in het ISS, Suichi Noguchi, toch wel even meegekeken heeft. Maar het was niet echt nodig om enige actie uit te voeren voor hem. Nou, er zijn dus 8 satellieten gelanceerd. Eerst een batch van 5. Toen nog 3 keer een losse satelliet. Die 5 dat waren OPU-SAT-2 en 3 BIRDS-satellieten en RSP-1. Nou, die BIRDS, dat zijn van die CubeSats die in Japan worden gebouwd in samenwerking met allerlei landen meestal armere landen die dus zelf er nooit toe komen om satellieten te bouwen en die daar de middelen niet voor hebben enzovoort. En dan probeert Japan die landen een beetje mee te krijgen door ze te helpen met het bouwen van een CubeSat. Vaak komt het er dan op neer dat land zelf nauwelijks iets bijdraagt, technisch tenminste, misschien financieel wel. En voor de publiciteit, maar verder technisch doen ze bijna niks. Maar goed, Japan vindt dat prima, zij bouwen die satellieten en ze lanceren hem dan. En daar zijn die landen weer mee geholpen. Nou, deze keer waren er dus weer drie van die Birds satellieten. Guaranisat van Paraguay. Waarschijnlijk de eerste satelliet van Paraguay, als ik het goed heb. Maya 2 van de Filipijnen. Maar die hebben al eerder een Maya-satelliet gelanceerd, vandaar dat het ook twee is. Dus dat is niet de eerste voor hen. En dan weer een Japanse CubeSat erbij, Tsuru. En die drie die zijn zo goed als identiek. En die zijn samen dus gelanceerd. Met OPU-sat en RSP 01. Nou, later kwam Warp 01. Een losse CubeSat. En dan nog TauSat 1, TAUSat 1 van de Universiteit van Tel Aviv, Israël. En als laatste nog een drievoudige CubeSat, moet ik eigenlijk zeggen. STARS AC van Japan. En ook die is vanmiddag buitengezet vanuit de Kibo-module. Is allemaal geslaagd. Alle satellieten die worden inmiddels ook ontvangen. En ze beginnen dus al telemetrie uit te zenden en zo. Er zijn erbij die dus alleen maar een downlink telemetriebaken hebben op 70 of zo. Maar er zijn er ook bij die meer doen. Die een FM-relais aan boord hebben en dat soort dingen. En dat zal binnenkort dus ook actief gemaakt gaan worden. Nou, de meeste zitten dus op 70 centimeter downlink. Maar ze doen ook APRS, bijvoorbeeld met 2 meter uplink. Dat geldt bijvoorbeeld voor die drie Bird satellieten. Die hebben dus van 2 naar 70 een packet systeem kennelijk. Die STARS satellieten, dat is even een leuke, dat zijn eigenlijk drie 1 unit CubeSats tegen elkaar aan, bij de lancering tenminste. Later zullen die gesplitst worden. En dan heb je dus drie CubeSats achter elkaar met kabels ertussen van 11 meter lengte. Dus de buitenste zitten dan 22 meter uit elkaar. En die middelste CubeSat die wil dan gaan transporteren langs die kabel van de buitenste, die van de ene buitenste naar de andere buitenste loopt. Want hij wil dan eigenlijk een ruimtelift simuleren. En testen of dat nou een beetje werkt zo in de ruimte en gewichtloosheid. Dus dan kan die middelste CubeSat op en neer schuiven van de ene naar de andere buitenste CubeSat. Dat wordt een apart experiment. Nou, verder allerlei telemetrie bakens op 70 en ook een paar dus met FM relais, uplink op 2, downlink op 70 en dat soort zaken. Voorlopig zitten ze natuurlijk nog te dicht bij elkaar om snel te kunnen zeggen welke is. Bovendien is dat natuurlijk weer met de Bird satellieten heel lastig. Want die zitten weer eens allemaal op dezelfde frequentie, zoals gebruikelijk. Allemaal downlink op 4, 37, 3, 7, 5. Dus dat is moeilijk uit elkaar te houden zo. Dan moet je echt de telemetrie gaan monitoren. OPU-sat zit trouwens op 2 meter. En dat is ook een interessante satelliet die gaat hoge snelheid datatransmissie ook testen. En die wil ook een structuur uit gaan klappen. Die zit nu helemaal opgevouwen in de CubeSat. Een 2-unit CubeSat overigens. En ja, op de Japanse manier, hè, met opvouwen met een hele slimme methode. Dat kunnen de Japanners goed. En dan ja, proberen ze dus een vrij groot platform van plastic uit te klappen aan de buitenkant van de CubeSat. En dan te kijken of dat nou een beetje werkt zo. Want dan kunnen ze er in de toekomst natuurlijk veel meer mee doen. En echt grote constructies gaan maken. Zelfs met het lanceren van een kleine CubeSat. Want dat zit er allemaal in. Helemaal opgevouwen. En ja, dat kun je dan toch helemaal uitklappen. En iets groots van maken. Dus dat is ook op zich wel een aardig experiment. Die RSP-01. Ook uit Japan, die heeft dan als hoofddoel om een selfie te maken. Er zit een camera, eigenlijk een beetje het idee van een smartphone die uit de satelliet wordt, naar buiten wordt gestoken aan een uitklapbare arm en zo. En die gaat dan op een afstandje zo de satelliet zelf fotograferen. Maar ook foto's van de aarde en zo. En die willen ze dan naar beneden sturen. Hoge resolutiefoto's en dat soort dingen. Ook moet die een beetje kunstmatige intelligentie gaan proberen toe te passen. De software in de satelliet moet zelf gaan bepalen of een foto interessant genoeg is om naar beneden te sturen. Want als die niet scherp is of als er geen interessante dingen te zien zijn, dan kan hij hem weggooien bijvoorbeeld. Dat soort dingen moet hij dan zelf kunnen bedenken. Nou, dat belooft allemaal wat. En ja, de meeste van de CubeSats doen niet veel meer dan ja, allerlei telemetrie naar beneden sturen van verschillende sensoren. En ook foto's maken van de aarde en naar beneden sturen. Dus daar horen we ongetwijfeld meer van en binnenkort kunnen we ze misschien gaan identificeren als ze ver genoeg uit elkaar zitten. De satellieten van de Technische Universiteit van Delft, dat is begonnen met Delphi C3, oftewel Oscar 64, een aantal jaar geleden. Die doet het overigens nog steeds, die zendt nog steeds telemetrie. Want ja, die heeft geen batterij, die werkt helemaal op zonnepanelen. Ja, en die blijven werken, dus dan doet de satelliet het dus ook. Nou, de volgende satelliet was Delphi Next. Maar die werd dus na zijn lancering in november 2013 maar enkele maanden gehoord tot februari 2014. En toen probeerde ze een experiment met het relaisstation aan boord, maar dat ging mis. En toen viel de satelliet uit en toen was het afgelopen. En doodse stilte. Maar toen dacht een van de betrokken mensen in de TU van, ja, wacht even, misschien komt hij nog ooit terug, je weet nooit. Dus die is gewoon al die jaren bezig gebleven om de downlink in de gaten te houden. Elke dag opnieuw, elke omloop, ook ja, geautomatiseerd natuurlijk. En dan toch proberen telemetrie op te pikken. En wat blijkt, afgelopen 9 februari, vorige maand, ineens begon Delphi C3 inderdaad weer te zenden. Gewoon helemaal goed, hij begint gewoon weer telemetrie uit te zenden. Alles werkt weer. Heel vreemd, na 7 jaar ineens doet hij alles weer zoals het hoort. Nou ja, zoals het er nu uitziet. Ze moeten nog opnieuw weer contact gaan maken met de satellieten, kijken of die nog reageert op commando's en zo. Maar dat viel nog niet mee, want ze hadden geen grondstation meer voor dat spul. De software die ze daarvoor hadden, die draaide op een oude computer en dat werkt niet meer op de nieuwe computers. Dan moeten ze ook nog eerst omzetten en activeren. En ja, ook allerlei dingen als licentie om te mogen zenden naar die satelliet die is verlopen. En nou ja, ze moeten allerlei dingen weer opnieuw regelen. Maar dan zou het best eens kunnen dat die weer onder controle te krijgen is straks. En dat hij dan weer verder kan met allerlei experimenten. Zoals een voortstuwingssysteempje en allerlei andere muitdingetjes die ze wilden gaan doen. Dus dat is wel grappig dat ook zo'n satelliet na zoveel jaar gewoon weer terug kan komen. Goed, een paar maanden geleden de lancering gehad van UVSQ-SAT uit Frankrijk. En die heeft eigenlijk de hele tijd goed gefunctioneerd sinds de lancering met telemetrie downlink. Maar die heeft ook een FM-relais aan boord. En dat hebben ze inmiddels ook eens even uitgetest. En dat blijkt goed te werken. 5 maart heeft een grondstation in Frankrijk, in de buurt van Parijs, de eerste verbinding weten te maken met Peter, 2M0 SQL, een bekend actief figuur op satellieten. En dat was dan de eerste verbinding via die satelliet en dat werkte prima. Sindsdien staat hij wel weer uit, maar ze weten in ieder geval dat het werkt en ze kunnen binnenkort de zaak weer activeren. Maar dat zal niet continu zijn, misschien 20% van de tijd en zo, maar dat hangt af van de andere dingen. Want de satelliet is verder nog niet helemaal uitgetest en ze moeten nog allerlei dingen proberen, dus dat duurt nog even. Goed, we hebben een bekende astronaut gehad in de ruimte, Owen Garriott, die in 2009, veel eerder natuurlijk, in 1983 de eerste amateurverbinding vanuit de ruimte maakte, vanuit STS-9, Columbia Space Shuttle. En Owen Garriott, W511L, is daarmee beroemd geworden natuurlijk, maar ook zijn zoon, Richard Garriott, die is later ook de ruimte ingegaan, maar dan meer als ruimtetoerist. W5KWQ is hij ook, zendamateur. En die, dat is nogal een avonturier, die is flink bezig geweest, want hij is niet alleen een tijdje in het ISS geweest, maar ook heeft hij een duik gemaakt naar het laagste punt op de aarde, namelijk de Mariana-kloof, of hoe noem je dat, in de bodem van de Stille Oceaan. Daar is hij ook helemaal naartoe gegaan. En hij is ook naar beide polen geweest, de Noordpool en de Zuidpool. Dus die houdt er wel van om wat stunts uit te halen. Maar die is nog wel meer gekke dingen van plan. En die zal ook wel als centamateur hier en daar nog wat gaan doen, mogen aannemen. Dus, goed. Baanparameters van amateursatellieten en zo, die worden door AMSAT-NA gepubliceerd elke week. En die krijgen ze dan van spacetrack.org rechtstreeks, want ze hebben daar een speciale afspraak over gemaakt en een toestemming voor gekregen. Alleen die toestemming moet elk jaar weer vernieuwd worden. En dat hebben ze nu weer gedaan. Dus vanaf 1 april straks tot volgend jaar 1 april hebben ze weer de mogelijkheid om die baanparameters rechtstreeks uit spacetrack.org te halen en dan te publiceren. Want dat mag normaal niet zomaar. ARIS-verbindingen hebben we eerder gehad, maar er is dus nog weer een nieuwe ARIS-verbinding gepland op 17 maart. Met Australië, maar dat gaat via een telebridge in de VS, dus daar zullen wij hier niks van meekrijgen. Nou, verdere activiteiten in de VS met lezingen, DX-dingen, dat is buiten ons bereik, dus daar hebben we niet zoveel aan. Kijk, de Hubble Space Telescope die is onlangs ineens uitgevallen. Althans, hij ging in safe mode, automatisch, want er was iets niet goed in de software. Nou, dat was even spannend. Maar gelukkig hebben ze de zaak bijna helemaal kunnen herstellen. Sinds 11 maart is die weer operationeel. Niet alle camera's, de wide field camera, die doet het nog niet, geloof ik, maar de rest is allemaal weer in bedrijf. dus zelfs die oude satelliet telescoop die is nog steeds te gebruiken. En hopelijk blijft dat zo tot de James Webb telescoop, de opvolger, gelanceerd wordt. Ik weet niet of dat dit jaar nog is of volgend jaar, maar die zit eraan te komen. Verder de, even kijken, XW2D, een van de Chinese satellieten, die is ineens weer normaal gaan functioneren. Die deed heel vreemd, die hekte allemaal, maar nu doet hij het weer. Dus mooi verhaal. Verder met Oscar 100 eigenlijk niks bijzonders aan de hand. De andere satellieten, AI-SAT-1, met Packet blijft goed gaan. Linux-SAT-2 af en toe te gebruiken. Falcon-SAT-3, 9600 baud Packet-satelliet doet het prima. Oscar 7 normaal mode B, maar af en toe door overbelasting schiet je even in mode A. Maar dan reset dan meteen de volgende omloop weer. Oscar 11 de hele week ingeschakeld geweest. Oscar 27 doet het prima. 29 ook af en toe volgens een beperkt schema. Goed, die XW2 satellieten dus in ieder geval A en F. En nu dus ook D tijdelijk erbij. Of misschien wel langer. En dan die andere, die doen heel moeilijk. B en C, die hacken dus steeds. Maar wel bruikbaar, maar je moet dan heel goed opletten. En verder, RS-44, goed bruikbaar, wordt volop DX gedaan en zo. Natuurlijk niet zoals Oscar 100, want daar hebben mensen ook pas verbinding gemaakt van Brazilië naar Indonesië en zo. Ja, dat kan natuurlijk, maar verder is dan eigenlijk RS-44 de beste optie en Oscar 7. Die zitten lekker hoog. Goed, CAS-4 A en B die doen het. Oscar 50 met FM, Oscar 86, buiten ons bereik. 88 doet het ook nog af en toe. En dan Oscar 101 met ook een specifiek schema wat steeds gepubliceerd wordt. Oscar 84 af en toe de Digipeter te gebruiken. En ISS dus nu intussen Packet weer operationeel 145.825. En wat ze daar verder mee gaan doen met het schema, dat horen we nog wel. Ja, en het ISS dus veel werk geweest om die ruimtewandeling van gisteren voor te bereiden en zo. En verder de bekende standaardactiviteiten. In het Russische deel zijn de cosmonauten bezig geweest weer met het repareren van lekken. Want er zitten nog steeds, er waren in ieder geval al twee lekken gevonden. Die hebben ze zeker dicht weten te krijgen. Maar nu loopt de druk nog steeds terug. Dus er is nog steeds een lekje. Dus ze blijven maar bezig. Allemaal kleine scheurtjes ergens in de apparatuur of in de overgangstunnels van de ene naar de andere module of zo. Ze weten het niet, maar er zit ergens nog een lekje. Dus ze zijn nog steeds lekker bezig. Het is niet gevaarlijk allemaal. Het is makkelijk weer op druk te houden met de beschikbare lucht en zuurstof en zo. Dat is allemaal geen probleem. Maar het is wel vervuilend. Dat moeten ze toch eens een keer echt zien te vinden. Nou, verder wetenschappelijke zaken en veel groente en fruit kweken en zo. Dat werkt ook steeds beter. Dus die houden ze wel bezig. Nou, verder wat lanceringen geweest. Dus weer natuurlijk weer een paar Falcon 9's van SpaceX met Starlink satellieten. Twee lanceringen terug is daarbij overigens de tweede trap niet verbrand in de atmosfeer, wat normalerwijze wel de bedoeling is. Na enkele omlopen, of anderhalve omlopen of iets, dan verbrandt hij in de atmosfeer. Maar bij die is dat kennelijk niet gelukt. Hij zat wel in een veel lagere baan, maar hij bleef toch gewoon doorvliegen. En hij werd dus door hobbyisten opgemerkt en gevolgd een paar dagen. En toen werd het wel duidelijk dat het van die Starlink lancering moest zijn. Nou, verder vanmorgen nog een Starlink lancering geweest. 1 minuut over 11 onze tijd. Weer 60 van die satellieten. En de ruimte terechtgekomen. Ze zitten al ruim over de 1200 Starlink satellieten nu. En ze houden voorlopig nog niet op. Ja, verder lanceringen, ja, daar zitten er nog een paar aan te komen. De meest interessante voor ons is waarschijnlijk die van 22 maart. Ja, dan gaat dus een Russische Soyuz. 20 maart zou het hier zijn. Ja, dan moeten we even afwachten welke datum. Maar dat zou 's morgens dan gebeuren. Soyuz 2.1 met een grote Russische satelliet en een heleboel kleine satellieten. Ja, dat zou op 20 maart moeten zijn. Om 7 uur 7 onze tijd. En daarbij gaan dan ja, allerlei kleine CubeSats en dergelijke. En ook Pocket Cubes mee de lucht in, als het goed is. Maar dan moeten we nog eens even rustig bekijken wat er allemaal nog voor dingen bij zitten waar wij iets mee kunnen. Overigens even tussendoor, in het ISS hebben ze nog meer satellieten die gelanceerd moeten worden vanuit de Japanse Kibo-module. Maar er zit onder andere ook een satelliet bij van Myanmar. En ja, die had al gelanceerd moeten zijn, maar om politieke redenen wordt die even tegengehouden. Dus ja, daar krijg je dan ook wel leuke discussies. Want nou weten ze niet wat ze met dat ding moeten. Maar goed, verder Starlink. Naast de Starlink lancering ook nog een Starship. De nieuwe weer, Starship nummer 11, staat klaar. En die zou op z'n vroegst komende dinsdag gelanceerd kunnen worden. Om 2 uur 's middags onze tijd. Die tijd is natuurlijk niet zeker, maar zelfs de datum niet. Dus dat moet je niet verbaasd zijn als dat nog een aantal keer uitgesteld wordt. Ja, verder commerciële en militaire lanceringen naar allerlei banen moeten we afwachten. Naar het Space Station voorlopig even geen nieuwe bemanning. Dat gaat pas in april gebeuren. En daarbij hebben ze een wijziging aangebracht in de bemanning van een Soyuz vanuit Rusland, want daar zouden oorspronkelijk 3 Russische cosmonauten in zitten. Want de Amerikanen hadden geen belangstelling meer, want die hebben nu hun eigen middelen met de Crew Dragon. Maar voor de zekerheid hebben de Amerikanen toch maar even weer een stoel gekocht in die Soyuz. En nou gaat dus in april Mark van der Heij mee. Amerikaanse astronaut samen met 2 Russen. Dus ja, maar als het goed is gaat dan toch in april later, de 22e, weer een Crew Dragon, Crew nummer 2 naar boven. 2 Amerikanen en een Japanse astronaut en de Franse ESA-astronaut Thomas Pesquet, die al een keer eerder boven is geweest. Dus daar zouden we dan ineens met z'n vieren gaan. Overigens is er intussen ook een plan voor een volledig burgervlucht naar het ISS met een Crew Dragon van SpaceX. Dus geen professionele astronauten, nee, vier burgers die voldoende opgeleid worden en dan samen naar boven kunnen. Nou, dat zal nog even duren, maar dat belooft nog wat. Ja, verder is vandaag de VS overgegaan naar de zomertijd. Dat betekent dat het tijdverschil met Amerika dus nu even tijdelijk 1 uur minder is dan wat je gewend bent. Even rekening mee houden als dat van belang is. Wij gaan natuurlijk eind maart over naar zomertijd, dus het is maar een paar weken, maar toch. Ja, verder is vandaag ook Pi-dag, 3.14. Nou, dat is voor insiders ook een bijzonder iets. En ja, voor de lente, die gaat dus beginnen op de 20ste maart om 10:37 's morgens. Dus dan zou het ineens verschrikkelijk mooi weer moeten worden, hoop ik. Oké, dit is het zo'n beetje wel.